Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Ik weet niet of jullie het wisten, maar 5 van de 8 nationale feestdagen die in Nederland gevierd worden, komen voort uit het christendom. Er is namelijk Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en dan Eerste en Tweede Kerstdag. En ik heb gemerkt, ik weet niet of jullie het ook zo ervaren, maar als je willekeurig mensen in Nederland vraagt wat de ware betekenis is van deze feestdagen, dan krijg je vaak een vaag antwoord. Want de meeste mensen weten het gewoon oprecht niet. En ik moet wel zeggen dat uit alle christelijke feestdagen is kerst wel het meest bekend bij de Nederlanders. De meeste mensen weten wel dat kerst te maken heeft met de geboorte van een zekere Jezus die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Maar helaas houdt het daar grotendeels mee op. De doorsnee Nederlander heeft geen idee of geen benul van de ware betekenis van kerst, de kern van kerst. En dit ondanks haar rijkelijk christelijk erfdeel. En mocht je vanavond tot het merendeel van de Nederlanders behoren die de kern van kerst niet echt kent, dan wil ik in jou vanavond een zekere nieuwsgierigheid opwekken over de persoon waar kerst uiteindelijk om draait. En dat is Jezus Christus. Dus ik wil beginnen vanavond door een paar stukjes vanuit 2 verschillende evangeliën voor te lezen. En dan hebben we een break. Dan gaan de kinderen nog iets doen en dan pak ik de draad daarna weer op. Ja, dus ik ga lezen. Ik lees vanavond uit een andere vertaling. Het heet namelijk Het Boek. En dit leest iets anders dan wat we gewend zijn hier in Calvary Chapel. Maar ik zal mijn best doen. Ik lees vanuit Lucas hoofdstuk 1. Toen Elisabeth, dat is dan de nicht van Maria, in haar 6e maand was, stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth, een dorp in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriel kwam bij haar binnen en zei, ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw. De Heer zij met u. En Maria raakte daardoor in de war, ze werd bang. En ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang, Maria, zei de engel, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. God de Heere zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen. Maar hoe kan ik een kind krijgen, vroeg Maria. Ik ben nog een maagd. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Zij is al in haar 6e maand. Voor God is niets onmogelijk. Wat hij zegt, gebeurt. Goed, zei Maria. De Heere mag met mij doen wat hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd. En daarop ging de engel weg. En dan nu een stukje uit hoofdstuk 1 van Matthäus. Aan de geboorte van Jezus Christus gingen enkele bijzondere gebeurtenissen vooraf. Toen zijn moeder Maria met Jozef verloofd was en dus nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. Jozef wilde de verloving verbreken, maar omdat hij een goed man was, besloot hij het in stilte te doen om haar de schande te besparen. Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. Jozef, zoon van David, zei de engel, u kunt gerust met Maria trouwen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent God redt, want hij zal zijn volk redden van de zonde. Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd. Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuel noemen. Dit betekent God is met ons. Daarna werd Jozef wakker, hij deed wat de engel had gezegd en trouwde met Maria. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde hem Jezus. En het laatste stukje weer uit Lucas, uit hoofdstuk 2. Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachten en op hun wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Hij zei, wees niet bang, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor heel het volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heere. Ik zal u vertellen hoe u hem kunt herkennen. Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen. Die God loofden. Een hemels leger was het. Ere zij God in de hoge, zongen zij. Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven. Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: kom, we gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Heere ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is. Ze liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind. Het lag in een voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat ze hadden gehoord en gezien. En het was precies zoals de engel had verteld. De geboorte van Jezus Christus hier op aarde is in de gehele geschiedenis van de mens de meest belangrijke gebeurtenis ooit. En ik denk niet dat wij daar vaak genoeg bij stilstaan. Vooral de wereld om ons heen, die Jezus Christus nog niet hebben aanvaard, die denken daar totaal niet over na. Maar het is echt de meest belangrijke gebeurtenis ooit. Er is nog nooit iemand geboren die de impact op de mensheid heeft gehad, en nog steeds heeft, als Jezus Christus. Niemand, maar dan ook niemand, kan Jezus Christus evenaren. De impact van zijn komst, ruim 2000 jaar geleden, is zo omvangrijk dat wereldwijd wedergeboren christen er zich elke dag mee bezighouden. Elke dag. Niet alleen met Pasen of met Kerst. Elke dag houden wedergeboren christenen wereldwijd zich bezig met het kerstverhaal. Met de komst van Jezus Christus. Met zijn dood aan het kruis. Met zijn opstanding uit de dood. Ik ben zelf op 26-jarige leeftijd tot geloof in Jezus gekomen. Dat was 10 jaar geleden, nee, een grapje. 28 jaar geleden. 28 jaar geleden al. En in die tijd heb ik zo ontzettend veel geleerd over deze Jezus. Zowat elke dag opnieuw. Bijna elke dag, niet elke dag, maar dat ligt meer aan mij dan aan hem. Maar bijna elke dag opnieuw laat Jezus zich in zijn woord van een andere kant zien. Zijn eigenschappen, zijn karakter, zijn wijsheid, zijn kennis, zijn liefde, zijn genade, die zijn allemaal onuitputtelijk. En als je Jezus gaat leren kennen en jezelf ertoe aanzet om hem steeds beter te willen leren kennen, dan zal je nooit in je leven op Jezus uitgekeken raken. Nooit. Het is alsof je met oud en nieuw, hè, dan kijk je om je heen, zodra 12 uur komt, het is nu 11:55, gaat van alles de lucht in, en dan kijk je die kant op en ineens zie je daar wat uit je ooghoek. Je weet eigenlijk niet waar je moet kijken, maar je bent elke keer onder de indruk van die mooie knallers. En zo is het ook met Jezus. Je raakt nooit uitgekeken op hoe Jezus zich aan je openbaart. En wat ik vanavond over de kerst zal gaan zeggen, ligt slechts het tipje van de sluier. Het is maar zo'n klein beetje, maar het is genoeg om Gods doel vanavond met ons te kunnen bereiken. Dus Matteüs 1 vers 21 zei de engel tot Jozef. Zij, Maria, is in verwachting door de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. En dat betekent God redt. Want hij zal zijn volk redden van de zonde. Jezus is gekomen om mensen te redden. Het woord in de grondtekst voor redden betekent meerdere dingen. Het betekent redden, het betekent behouden, het betekent verlossen, het betekent bevrijden. En het Nederlands woordenboek van Dalen definieert het woord redden als dit. Iemand of iets uit een gevaarlijke of lastige situatie helpen. Van Dalen definieert het woord behouden als dit. Redding van iemands leven of welzijn. Van Dalen definieert het woord verlossen als dit. Uit een benarde positie bevrijden. En de laatste. Van Dalen definieert het woord bevrijden als de vrijheid teruggeven aan. Dus de vrijheid teruggeven aan. En verlossen van hetgeen dat hindert of kwelt. Verlossen van hetgeen dat hindert of kwelt. Dus als Jezus deze dingen in een mensenleven wil doen, als hij om deze reden gekomen is, dan is Jezus toch niet zoals vele mensen denken. Veel mensen denken dat hij een spelbreker is. Of dat hij iemand is die er alleen maar op uit is om mensen te straffen of iets dergelijks. Maar als Jezus is gekomen is om mij te redden, te behouden, te verlossen, te bevrijden, dan zou ik toch heel dom bezig zijn als ik zijn hulp weiger, als ik hem opzij schuif, als ik hem negeer of als ik niks met hem te maken wil hebben. Want ik bevind mezelf in zat situaties waarin of waaruit ik gered zou willen worden. Dus Jezus is met de allereerste kerstviering gekomen om mensen te redden. Om mensen te behouden, om mensen te verlossen, om mensen te bevrijden. En als ik terugdenk naar hoe ik was voordat ik tot geloof kwam, had ik zoiets, ja, weet je, dit is allemaal wel leuk en wel, maar ik kan mezelf wel redden. Of ik red het zelf wel. Misschien heb je andere hulpmiddelen ter beschikking die je redding zijn. Dat is heel goed mogelijk. Ik betwijfel jouw zelfstandigheid daar ook niet in. Integendeel, ik heb heel veel bewondering voor mensen die zichzelf staande kunnen houden in 's levens moeilijke of zelfs onmogelijke situaties. Nederland kent natuurlijk ook voldoende sociale voorzieningen, redmiddelen om haar burgers te helpen. Daarnaast zijn er ook tal van alternatieve godsdiensten en zelfhulpformules die bedoeld zijn om de mens van hun eigen demonen te bevrijden. Onder andere dingen zoals yoga, meditatie, astrologie, shamanisme, Wicca, engelenverering, boeddhisme, hindoeïsme, spiritisme, islam. En ga zo maar door. Er zijn zoveel dingen die pretenderen dat zij de mens kan redden. Er zijn dus zat redmiddelen die de mens kan gebruiken of toepassen om van vele moeilijkheden van het leven gered te worden. Maar kijk naar wat de engel tegen Jozef zei in Matteüs 1, vers 21. Zij is in verwachting door de Heilige Geest, ze zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent God redt, want hij zal zijn volk redden van de zonde. Jezus is gekomen om mensen te redden, te behouden, te verlossen, te bevrijden van zonde. Oké. Wat is dit? Wat zijn deze zonden? Wat is zonde überhaupt? Vraag jezelf misschien af. En wat heeft dit met jou, met mij, anno 2018 te maken? Nou, ik ga proberen om het concept van zonde zo kort en bondig mogelijk uit te leggen, zodat we tegelijkertijd ook kunnen zien wat het grootste en het allermooiste nieuws is wat de engelen ook hadden verkondigd. Het woord zonde betekent letterlijk het missen van het doel. Het missen van het doel. Denk even aan hoe zonde het is wanneer een speler van het Nederlands elftal de verliezende strafschop schiet en het doel mist. Hebben we allemaal zoiets van, nee, dat voelt gewoon niet goed. Het is zo zonde. Romeinen 3 vers 23, de apostel Paulus zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Nou, het is niet mogelijk om alle verschillende manieren te noemen waarop de mens de heerlijkheid van God mist, hè, door gezondigd te hebben. Maar ik zal vanavond 4 van de belangrijkste gaan noemen. Nummer 1. Door de zonde zijn wij niet in staat om God te verheerlijken. Door de zonde zijn wij als mensen niet in staat om God te verheerlijken. Niet in onze gedachten, niet in onze woorden, niet in onze daden. Vraag je niet-gelovige buurman maar even, joh, wat doe jij dagelijks om God te verheerlijken? Dan zal hij echt heel raar aankijken. Mensen zijn daar gewoon niet mee bezig. Want ze zijn er daartoe ook niet in staat. Dus door zonde zijn we niet in staat om God te verheerlijken. Nummer 2. Door de zonde zijn wij niet in staat om de heerlijkheid en de beloning van God te kunnen ontvangen die hij weggelegd heeft voor zijn trouwe dienstknechten. Dus door zonde zijn wij niet in staat om zijn heerlijkheid en zijn belofte te kunnen ontvangen. Die zonde staat in de weg. Nummer 3, door de zonde zijn wij niet in staat om de heerlijkheid van God in en door ons leven heen te weerspiegelen, omdat wij onszelf niet door God willen laten veranderen naar zijn beeld. Dus wij die in het beeld van God zijn gemaakt, wij willen niet het beeld van God weerspiegelen. Er is in de mens iets dat zegt, nee, dat wil ik niet. En door de zonde zullen wij de uiteindelijke heerlijkheid van God missen. Dat God bestemd heeft voor de zijnen aan het einde van de geschiedenis. De zonde scheidt ons dus van al het goede dat God voor de mens voor ogen heeft. Daar komt het uiteindelijk op neer. Op 5 mei viert Nederland haar bevrijding van de Duitse bezetting dat in 1945 plaatsvond. En natuurlijk is dit een gigantische bevrijding geweest. En het heeft Nederland enorm geholpen. Anders spraken we hier waarschijnlijk Duits. Maar is de Nederlandse maatschappij van anno 2018 er geestelijk beter op geworden? Door die bevrijding van 1945. Is door de bevrijding in 1945 de mens anno 2018 beter in staat om de heerlijkheid van God niet te missen? Natuurlijk niet. En kijk, dat is nu het probleem. Geen enkel overheidsinstelling, geen enkel alternatieve godsdienst of religie, geen enkel zelfhulpformule en geen van de grootste denkers in de geschiedenis van de mens kan de mens het doel van Gods heerlijkheid doen bereiken. Zelfs alle gezamenlijke denkkracht en wilskracht is niet bij machte om dit te doen. Dus de mens bevindt zich in een situatie, in een leven waarmee hij of zij voortdurend te kampen heeft met de zonde, met het missen van het doel. En het gevolg daarvan is wat wij dag in en dag uit om ons heen en in ons eigen leven zien gebeuren. Het egoïsme van ieder mens, het narcisme in verschillende gradaties in ieder mens, de onrechtvaardigheid, het asociaal gedrag, de brutaliteit, de gewelddadigheid, het verdriet, de schuld, de schuldgevoelens, depressie, burn-out, de neiging tot zelfvernietiging en nog alles dat de mens zichzelf en elkaar aandoet. Door al deze dingen en nog veel meer die ik niet genoemd heb, waar we ons allemaal op een of andere manier aan schuldig maken, mist de mens de heerlijkheid van God. En als dit alles bij elkaar nog niet erg genoeg is, deze zonde waardoor wij Gods heerlijkheid missen, is het enige, het is het enige dat tussen de God van de Bijbel en de mens instaat. De zonde houdt de mens van God gescheiden. De volmaakte, heilig, rein en puur God kan niets te maken hebben met zonde, dus ook niet met zondig mens. Maar, omdat God jou en mij onvoorwaardelijk lief heeft God een plan bedacht, waardoor wij zijn heerlijkheid niet langer hoeven te missen. Door zijn plan heeft God de weg gebaand, waardoor hij als volmaakte, heilig, rein en puur God wel met jou, met mij te maken kan hebben. Jezus is gekomen om mensen te redden, te behouden, te verlossen, te bevrijden van zonde. Van datgene dat de mens Gods heerlijkheid doet missen. Datgene dat de mens gescheiden houdt van een persoonlijke, intieme relatie met God, de schepper van hemel en aarde. En we lazen zojuist in Romeinen 3, vers 23, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar kijk wat daarna staat. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Of in een andere vertaling. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen. Zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Dus ja, aan de ene kant hebben alle mensen gezondigd en aan de andere kant heeft God maatregelen getroffen om die zonde uit de weg te doen, zodat hij met ons op kan trekken. Dus voordat ik 28 jaar geleden tot geloof in Jezus kwam, voordat ik de kern van de boodschap, de kerstboodschap, persoonlijk had aanvaard, zat ik vast, helemaal vast, in de wurgende greep van de zonde. Ik kon er helemaal niks aan doen. Ik was machteloos tegen mijn egoïsme. Ik was machteloos tegen mijn narcisme. Ik was machteloos tegen mijn afgunst en mijn asociaal gedrag. Ik was machteloos tegen mijn zelfvernietigende levenswijze. Ik was machteloos tegen mijn overspeligheid. Ik was machteloos tegen mijn depressiviteit. Ik was in de greep van de zonde en ik was machteloos tegen mijn ongeloof in God. Ik kon er helemaal niets aan doen. Maar op een gegeven moment werd de kern van de kerstboodschap aan mij geopenbaard. En ik begon ineens te begrijpen wat de kerst daadwerkelijk betekent. En Jezus had op dat moment zijn redding, zijn behoudenis, zijn verlossing, zijn bevrijding aan mij gegeven. Het was als het ware schellen van mijn ogen kwamen. En ik zag ineens de waarheid en de waarheid maakte mij vrij. En sinds 1990, amen. En sinds 1990 ben ik door Jezus Christus gered. Ik ben behouden, ik ben verlost, ik ben bevrijd. Door mijn geloof in Jezus Christus, die hij mij zelfs gegeven heeft. Door mijn geloof in het feit dat Jezus al mijn zonde en mijn schuld op zich genomen heeft. Toen hij voor ons aan het kruis stierf. Zit mijn zonde niet langer tussen God en mij in? Als God nu naar Stem Marine zo kijkt, dan ziet hij geen vieze, vuile zondaar. Nee, hij ziet dat ik voor 100% rechtvaardig ben door de bril van Jezus Christus. En een ieder die Jezus Christus aanneemt, aanvaardt, die hem navolgt, die wedergeboren is, zo ziet God de Vader jou. Door mijn geloof in de Bijbelse kerstboodschap mis ik de heerlijkheid van God niet meer. En nu heb ik een persoonlijke vader- en zoon-relatie met de schepper van hemel en aarde. De engel die aan de herders verscheen, zei tegen hen: wees niet bang, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor heel het volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heere. Dit mooiste nieuws dat ik ooit gehoord heb, is voor mij in 1990 een realiteit geworden. En ik geniet er elke dag opnieuw van. Elke dag opnieuw. Ik zat hier zo even tijdens het eten. En ik ben de afgelopen dagen ben ik een beetje depri. Ik had een beetje zelfmedelijden. En ik zat hier en God liet me gewoon dingen zien van 1990. Stan, hallo, wat zeur je nou? Je bent gered, je hebt eeuwig leven. Denk even na hoe anders jouw leven zou zijn gelopen als ik jou niet had gered. Je hebt 4 prachtige dochters, 6 mooie kleinkinderen, een vrouw die gewoon 20 jaar jonger lijkt dan jij. Ja, dat is waar. Wat zeur je nou? En ik zat daar, ik zat zo te kijken. Oh God, u heeft mij 28 jaar geleden gered. En doordat u mij gered hebt, heeft u mij de keus laten maken om met mijn vrouw en mijn kinderen naar Nederland toe te komen. En als wij die keus niet hadden gemaakt, als u mij niet had gered, als wij die keus niet hadden gemaakt, dan zaten we hier vanavond niet. Dus Jezus Christus heeft nog steeds, 2000 jaar later, een gigantisch impact op het leven van de mens. En dat impact is niet alleen beperkt tot één persoon. Kijk wat voor impact het heeft gehad. Dat Cobes Diaz 28 jaar geleden naar Amerika toe kwam en met mij het evangelie deelde. Het heeft nog steeds een impact. Tot op mijn laatste adem hier op aarde. Het allermooiste hiervan, hier sluit ik mee af, is dat het niet alleen voor mij weggelegd is. Het is niet alleen voor mij. Het is voor een ieder die er bewust voor kiest om door Jezus gered te willen worden. Het is een wilskwestie. Het is niet een kwestie van heb je het nodig? Nee, wil je het? Dus mocht je vanavond tot het merendeel van de Nederlanders behoren die de kern van kerst niet kent, die de Jezus van kerst niet kent, dan wil ik je vanavond van harte uitnodigen om kennis met hem te gaan maken. En dat kun je doen door met mij hierover te praten. Praat met iemand anders, hoeft niet per se met mij. Stel vragen. Ik was jarenlang gewoon heel erg nieuwsgierig naar die Jesus freaks en waarom ze zo waren zoals ze waren. Maar ik durfde nooit die vragen te stellen. Maar die vragen kunnen vanavond gesteld worden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om uw eigen zoon naar de aarde toe te sturen. Dat Jezus er zelf voor koos om zijn heerlijkheid af te leggen, om een kwetsbaar mens van vlees en bloed te willen worden. Om zichzelf over te geven aan een jong tienermeisje die Maria heette. Om zichzelf over te geven, Heere, door in zware, ja, in hele nare toestanden zichzelf geboren te laten worden. Allemaal met het oog op het redden van uw kinderen, Heere, de mensen. om mij te redden, om ons te redden. Ik weet dat ik vanavond niet heel veel heb gedeeld, Heer, maar uw woord is doeltreffend. Het zal nooit ledig tot u terugkeren. Ik dank u voor uw redding, ik dank u dat u mij gered hebt, ik dank u dat u degene die hier zitten, Heer, dat u deze mensen gered hebt. Ik dank u dat u ons bij elkaar hebt gebracht. Vader, dank u wel voor de gemeente, dank u wel voor de kerk, dank u wel voor het lichaam van Jezus Christus. En dank u wel dat wij dit, de geboorte van onze Heer Jezus Christus, op zo'n moment, Heer, zoals dit, dat we dat mogen herdenken, dat we er bij stil mogen staan, dat we er mogen van genieten, dat we het mogen vieren. Dus laat een ieder die uw redding nog niet heeft aanvaard, Heer, u vanavond met open armen aanvaarden. Dat vragen we in Jezus' naam.
Tell you right now, it's gonna be alright.